Naar Efeze 1 gaan wij weer vanavond. Waar wij waren, laatstelijk in vers 6. En anders gezegd bij punt 3. Onze telling. Waarin er staat dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. Want in deze opsomming van geestelijke zegeningen die ons deel zijn, wordt gezegd dat het zegeningen zijn die vastliggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dus dat het zijn zegeningen zijn waaraan wij hebben deel gekregen. En vandaar in hem uitverkoren, in hem gepredestineerd tot zoonstelling. En dan daarna hier in vers 6, in hem, dat wil zeggen in de geliefde, begenadigd, en hier wordt een andere term gebruikt ter aanduiding van Christus, maar dat is kennelijk algemeen herkend, want het woord geliefde staat in mijn Bijbel met één hoofdletter. Zo van, dat is Christus, en zo is het maar net. Minder bekend is natuurlijk dat de oorspronkelijke uitdrukking in verband met de Christus komt uit het Oude Testament, dat wil zeggen, geliefde is identiek aan de naam David. Daud, David, de geliefde. Het is dus feitelijk begenadigd in David. Maar dan nog blijft het Christus. Maar ik zeg dat omdat je in het Oude Testament ook leest, bijvoorbeeld in Ezechiël 37... en mijn knecht David zal koning over hen wezen. En David was al een jaartje of 600 daarvoor overleden. Dus ja, langer nog, geloof ik. Maar hij doet er ook niet toe. Maar in ieder geval even daarvoor. Maar het is de verwijzing naar het huis van David. Dus de achternaam klopt, zal ik maar zeggen. Een Davidson wordt het dan, hè? Een Holy Davidson, ja.
Holy.
Ja. Ken je die niet? Ja, er bestaat zo'n logo van Holy Davidson. Ja, van de christelijke motorrijders of zoiets. Ja. Ik ben er geen lid van, maar ik zie die dingen wel eens. Ja, Holy Davidson. Ja, ik vind hem wel aardig. Met dezelfde logo, lettertype en zo. Ja. Maar dat is de naam van het huis, hè? David Zoon, zo is maar net begenadigd in de geliefde. En vorige keer hebben wij ons verhoogd bij Psalm 51, omdat daar een psalm is uit de mond van David die om genade vraagt. Begenadig mij, enzovoorts. Geef mij, vernieuw uw geest in mij, uw heilige geest, enzovoorts. Ik heb u gezegd, het woord Heilige Geest komt daar voor het eerst voor. In heel de Bijbel. Nee, niet in Genesis 1 vers 2. Maar wel in Psalm 51 pas. En daarna in Jesaja. Als aanduiding van Christus zelf eigenlijk. Kortom, de Heer Jezus is begenadigd geworden met als gevolg dat hij uit de dood werd opgewekt. Want dat is wat het is. Nadat hij voor ons tot zonde gemaakt was en daar de consequenties van gedragen heeft aan het kruis. En zodoende de zonde, dan wel de zonden, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, om maar weer eens een ander schriftgedeelte te citeren, heeft God hem op grond van zijn geloof begenadigd. En dat doet hij met ons ook. En wij krijgen deel aan de genade van Christus. Vandaar dat het ook heet, bij gelegenheid dat Christus gezeten is op de troon der genade. Nou ja, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar het is de troon der genade, enzovoorts. Ja. Het is de positie waarin we verkeren. Ik weet niet of ik het u ooit lang geleden gezegd heb, maar het woord genade komt in deze Efezebrief 12 keer voor. Ik heb geen statistiek bij de hand vandaag, maar het schiet me maar zo spontaan te binnen. 12 keer. Dat maakt het woord meteen dominant. Heersend, want 12 staat voor heerschappij. Het is een opmerkelijk verschijnsel. Niet dat die dingen altijd wat betekenen, maar toch, het is aardig om het eens te vermelden. Daar gaat die brief over. Over de rijkdom zijner genade, die trouwens weer genoemd wordt. In punt 4 zijn de vers 7 en 8. En dat is mijn bruggetje naar het volgende punt dus. Want daar staat in welke wij hebben de verlossing, dat is punt 4. Wij zijn niet alleen begenadigd, vers 3 of vers 6, maar we hebben ook de verlossing. Vers 7 is dat. En daar staat er meer bij, na de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat zijn nogal wat woorden om die genade aan te duiden. En het vervolg ervan vindt u in hoofdstuk 2 vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over onze Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden, en zo verder. Genade. Het is niet uit werken, opdat niemand roemen, maar het is uit genade die ons deel is geworden in Christus. Het is op grond van geloof. Dat wil zeggen, uit het geloof heet dat. Hè? Maar toe maar. Maar goed, vers 7, punt 4. In welke, dat wil zeggen weer in de geliefde, maar het is dan nog steeds in Christus. Let op dat het er steeds bij staat, hè. Nou ja, tot hier in elk geval. In vers 9 staat het weer, of in vers 10 staat het weer. Nee, vers 9 ook, in vers 10 ook. In Christus, in zichzelf, enzovoorts. Maar in vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dat is de eerste regel geworden van lied 838 uit de bundel van Johannes de Heer. Het conferentielied uit 1936? 1932? Staat er vast wel bij in de bundel, maar zoiets. Maranatenconferentie. Voor de gelegenheid geschreven. Oud gebruik. Bestaat nog trouwens, maar het gebruik. Maar toen maar. Wij hebben de verlossing. Nog verder terug.
1931.
Nee, die niet. Dit is, dat was trouwens een legendarische zelfsman. Dat was weer een verhaal. Dit is deze. Conferentie, Maranatenconferentie, 1931 was het. Dan weet u dat, hè? Helmond Houwers zoek ik er nog eens op in het zoeklicht, want dan moet hij dan instaan, afgedrukt. Maar toen maar, met een verhaal erbij, ja. Toen maar. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed, heet het. Daar, dat is niet noodzakelijk onjuist, die formulering, en toch zet het ons enigszins op een verkeerd been. Want ja, als ik erover moet gaan spreken, dan denk ik altijd, hoe doe ik dat nou netjes zonder dat het banaal klinkt? Want ja, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Waar is dat bloed dan? Nou ja, binnen de Rooms-Katholiek bewaart men hier en daar een flesje. Of zoiets. En dan ziet u, dan beginnen wij te lachen. En ja, dan, daar is namelijk een heel vervelend misverstand in het spel over het begrip bloed. En ik weet nooit wanneer ik het moet vertellen, wat de gelegenheid is, welk vers, je kan het niet elke keer doen. Maar u kent 1 Johannes 1, vers 7. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Reinigt ons, het bloed van Jezus Christus, tegenwoordige tijd, reinigt ons. Indien wij in het licht wandelen, reinigt het bloed. Welk bloed? Hoezo? Ik zocht hem niet op deze keer. Want ik ga een ander opzoeken. Dat is 1 Petrus. Vers 18. Zal er misschien. Ja, het staat er nog bij ook. Als verwijzing bij Efeze 1, vers 7. 1 Petrus 1, vers 18. Ja, terecht. Daar staat dat wij weten. Aansluitend bij de inleidende woorden van onze broeder zojuist. Wij weten. Nogal wat. Wij weten. Dat gij niet door vergankelijke dingen. Zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Intussen is dat tegelijk de aanleiding om te zeggen dat verlossing niet betekent losmaking, maar loskoping. Dat kun je helaas aan het woord niet meer zien, behalve dan in de beschrijving hier, want het idee is dat voor verlossing één prijs betaald moet worden. Het is per definitie in de Bijbel loskoping. U weet wat de heer die zijn leven stelt, of ziel, of hoe het maar staat, tot een rantsoen, tot een losprijs. Voor velen, enzovoorts. Verlossing is loskoping. Vandaar, dat zeg ik dan ook maar gemakshalve erbij, vandaar dat zilver in de Bijbel een beeld is van, of een uitbeelding is van, verlossing. En vandaar dat nogal wat zaken in de tabernakel gefundeerd zijn op zilveren voeten. Heb je dat? Zilver is verlossing. Dat is nogal makkelijk. Zilver is namelijk geld. Per definitie. Nou ja, in Frankrijk. Toch? Argent. Dat is zilver. Of geld. Hangt er vanaf in welke zin. Hangt van de context af. Maar het is natuurlijk hetzelfde. Zilver is geld. Je betaalt met zilver. Normalerwijze. Dat is Duits trouwens, normalerwijze. Maar doe maar. Idioot. Je betaalt met zilver. Wij niet. Wij betalen met blik. Want de basisgeld is inmiddels wel degelijk van blik. Ondanks het gezegde. Maar dat anders doet vermoeden. Maar doe maar. Dat tegenwoordig is van papier. Als het mee zit. Zelfs dat niet meer. Maar terug naar dit, hè. Weten dat gij niet door vergankelijke zilver of goud verlost zijt, vrijgekocht zijt uit uw ijdele wandeling. Er is namelijk sprake van een soort ruil. Er staat iets tegenover, die verlossing. Wij zijn namelijk verlost door, vers 19, want daar ging het me nu om. Daarom zocht ik hem op. Maar door het dierbaar bloed van. En er staat niet Jezus, niet dat dat iets anders zou geweest zijn noodzakelijkerwijs. Maar het zou ons toch moeten opvallen. Per slot, helemaal strak genomen. Maar taal is niet zo strak. Taal is geen wiskunde. Maar heel strak genomen, de Heere Jezus stierf aan het kruis. Om daarna in zijn opstanding Christus te worden. Dus strikt genomen, de Christus werd niet gekruist. Daarna vindt u vanzelf al hier en daar een tekst die het anders zegt. Maar dat komt omdat die uitspraken retrospectief zijn. Is ook taal. En dat wil zeggen achteraf. Hè? Ja. Maar Christus, toen wij nog zondaren waren, enzovoort, is. Enzovoorts. En de Bijbel spreekt inderdaad over het kruis van Christus enzovoorts. Maar dan is het het kruis van degene die inmiddels en mede daardoor de Christus geworden is. Maar hij werd pas tot Christus gesteld, officieel, want het is een functie, feitelijk, in zijn opstanding. Dat is makkelijk genoeg, want Christus, dat is allemaal niet moeilijk. Maar het is makkelijk uit te leggen, vooral aan de Bijbelse, aan de hand van Bijbelse argumenten. De Christus is de gezalfde, maar de zalfolie is een beeld van de Heilige Geest. Die de Heer ontving, waardoor hij opstond uit de dood. Neem uw Heilige Geest niet van mij, enzovoorts. Dat was Psalm 51, waar we vorige keer waren, enzovoorts. Nou ja. Het is inderdaad enzovoort, maar ik probeer het nu af te breken, want waar het me om gaat is het dierbaar, het kostbaar bloed van Christus. En let op wat er dan verder staat. Als van een onbestraffelijk, is eigenlijk al genoeg, nog een keer dan, en onbevlekt, vooruit, lam. Maar toen de Heer als een lam ter slachtbank, niet naar het altaar, naar ter slachtbank werd geleid, Jesaja 53, was hij niet onbestraffelijk. Dat staat er daar trouwens ook bij, in Jesaja 53. Want daar staat, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En als dat niet genoeg is, staat er, hij werd tot de misdadigers gerekend. En als het nog niet genoeg is, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Oké, Nieuwe Testament dan. Dien die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, toen hij stierf aan het kruis, was hij niet onstraffelijk. Nee, hij was juist straffelijk. Hij droeg onze schuld, hij droeg onze zonde, hij heeft zelf onze zonde gedragen op het hout. Dat is weer 1 Petrus 2, vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijn, der gerechtigheid leven zouden, enzovoorts. Kortom, het gaat hier over het bloed van een onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam. Kennen wij die dan? Het antwoord is ja, die kennen wij als op de troon. Uit Openbaring 4 en 5. Het lam staande als geslacht. En wat het is een wat vreemde formulering, maar het betekent dus het lam dat geslacht was, maar weer leeft. Uiteraard. En dus gaat het hier over het dierbaar bloed van de opgewekte Christus. Zijn er dus, wat bloed altijd is in de Bijbel, daar bestaat tot vandaag discussie over, ik kan het niet helpen, ik ga het ook niet uit de weg. Bloed betekent namelijk, of is namelijk, leven. Dat is wat bloed is. Letterlijk, maar overdrachtelijk ook. Nou, maar overdrachtelijk. En overdrachtelijk. Dus overdrachtelijk ook. Bloed is leven. Het kan alleen zo zijn dat je je bloed kwijtraakt en dan ga je dood. En als je bloed ziet, is het gewoon niet zo best. Dan wordt het toch een beetje link. Dus je krijgt associaties met de dood. Maar bloed is leven. Heb je dat nog? En verder, ja, wij hebben er associaties bij. En taal, zoals je zegt, is geen wiskunde. Dus wij geven zo onze eigen, we hebben zo onze eigen, hoe heet het, associaties met het begrip bloed. Dus als er staat, het bloed van Abel, van uw broeder, schreeuwt van de aarde, uit Genesis 4 of zo, dan zeggen we, ja, dat is de dood van Abel. Ja, maar je had net zo goed kunnen zeggen, het is het leven van Abel, wat daar verdwenen is, enzovoorts. Ik heb het echt geprobeerd, eerlijk waar, je bent even bezig, heel lang ben je zelfs bezig. Alle schriftplaatsen in de Bijbel opzoeken waar bloed staat en kijken wat je in kunt vullen. Kun je leven invullen of kun je dood invullen? Nou, leven kan altijd, is mijn conclusie geweest, dood soms wel. Dan maakt het niks uit voor de zin en voor de strekking van de zin. Maar dat is dan nog steeds niet de betekenis van het woord. En daar gaat het maar om. En dit bloed van Christus is het leven van Christus. Let op, van de levende Christus uiteraard. Ik weet niet of ik u het wel eens vertelde, maar ik heb echt als jongen heb ik er wat problemen mee gehad. Dat van mijn moeder leerden wij dat als je bloed in je kleren had, moest je meteen je kleding inleveren. Want dan moest meteen in het water minstens, want anders, want het bloedvlekken kreeg ze er niet meer uit, zei ze. Ik weet niet of het nog zo is. Ze doet het niet meer in elk geval, maar dat is een andere vraag. Dus dat bloedvlekken, dat was iets ergs. En van mijn vader leerden wij uiteraard iets als het bloed van Jezus Christus enzovoort. Het reinigende bloed van Christus. Dat kwam je overal tegen in preken en in liederen en in de Bijbel. Wist je? Maar hoe kan bloed nou in vredesnaam reinigen als het zulke ernstige vlekken geeft? Ik heb het echt niet begrepen. Ik heb er ook nooit vragen over gesteld, maar toch. Wat een raar beeld is het eigenlijk. En dan had je nog van die Nederlandse lieder, Wilmen, ja, dat is kracht in het bloed van het lam. Nou ja. Maar wat denk je van een Engels lied als There's a fountain filled with blood? Enzovoorts. Ken je dat lied? Ik ben nooit verder gekomen dan de eerste regel. De rest ken ik niet. Maar het is een heel bekend lied. In de
melodie?
Ja, maar de tekst ook. Het is een lied bekend als net zoals de kracht in het bloed van het lam enzovoorts. There is a fountain filled with blood. En dan ken ik nog mensen die vallen al flauw als je alleen maar het woord bloed noemt. Laat staan bij het zien van bloed. Dus ja, hoe reinigend is zoiets? Totdat ik begreep dat het niet gaat over de dood en niet zichtbaar bloed, maar gaat over wat bloed normaler. Wat bloed doet als het bloed is en zolang het bloed is. Want als je het één keer kunt zien, dan houdt het op bloed te zijn, hè? Dan is het gebeurd. Dan werkt het niet meer. Nou, waarschijnlijk geeft het dan vlekken, maar goed. Maar. Dan reinigt het niet meer. Nee, het heeft een reinigende functie in het lichaam, waarin het overigens door het hart, het zetel van geloof, nou ja, een beeld van geloof, wordt rondgepompt, enzovoorts, om te reinigen. Dat wil zeggen, het is de aan- en afvoer, heb ik geleerd bij de biologieles 100 jaar geleden of zo, of langer. Het is de aan- en afvoer in het lichaam. Het transporteert de voeding, opbouwende stoffen door het lichaam heen, maar het voert ook alles af wat er niet in thuis schijnt te horen. Idealerwijze, idealiter. En als het dat niet doet, ben je ziek. Kortom, dat is wat bloed doet. Reinigen. Zaakje in orde houden. En daarmee, dat is wat leven is. Bloed is leven en leven is bloed. Zie? Ja, en bloedtransfusie is overdracht van leven. En mensen drinken bloed. Nou ja, drinken bloed. In sommige culturen is het heel gebruikelijk trouwens. Soms van hun vijanden. Ik kan zijn bloed wel drinken, heet dat. Maar om de kracht van die vijand als het ware over te nemen is het idee. Wij doen dat plechtiger met bloedtransfusies enzovoorts. Maar het is feitelijk het overdragen van leven. En meer zal ik daar ook maar niet over zeggen. Maar bloed is leven. En als je dus zo'n zin leest, moet je bij bloed niet denken aan dood, maar moet je denken aan leven. Hoewel er zinnen zijn die je toch doen denken aan dood. Dat kan, maar niet vanwege het woordje bloed. Nou, want bloed is leven.
Je bloedgroep krijgen, dat is ook niet goed.
Nee, dat is ook niet goed. Je kunt niet zomaar iemand anders leven overnemen. Ja, daar zegt u wat, broeder, daar zegt u wat. Het avondmaal, dat is ook zoiets. Dat is ook heel slecht begrepen. De discussie gaat er nog altijd over of het nou al of niet de hostie, of hoe het maar heet, wordt omgezet in het vlees van Jezus. of zoiets. En de reformatoren hebben daar nog flink ruzie over gemaakt. Over deze kwestie. Oh, eenvoudig omdat ze niet wensen te accepteren dat de uitdrukking dit is mijn vlees, dat een metafoor is. In de betekenis van dit is een beeld van, terwijl de Bijbel ermee vol staat met metaforen. De meest voor de hand liggende beeldspraak die er is, in alle talen trouwens. Dus ja. Maar ja, iemand verzint een keer iets anders en dat wordt een soort cultuur. En dat heeft ook iets van doen met of je wel bij de organisatie hoort of niet, enzovoort. Dus er mag niet aan getornd worden. En of het dan Bijbels is of niet, ja, dat is dan alweer van minder belang. Het is heel vervelend. Maar nog erger is het dat men tot vandaag rondvertelt, dus algemeen, dat het avondmaal een uitbeelding is van het lijden en de dood van de Heer Jezus. En zelfs in die ene tekst waar staat, wanneer zo dikwijls gij dit doet, verkondigt de dood des Heren, wordt het gelezen als zo verkondigt het lijden en sterven des Heren. En ik hoop dat u in één klap begrijpt dat dat toch echt niet hetzelfde is. Want brood en wijn zijn een beeld van de levende Christus, waaraan wij deel hebben. Daarom zijn we eens broodsdeelachtig, omdat we deel hebben aan het lichaam van Christus. Niet aan het kruis of zoiets, daar is het trouwens toch niet, en zelfs niet in het graf. Het is het lichaam van Christus zijnde de gemeente. En dit is mijn bloed, dit is mijn dood, dit is mijn leven. Of met een andere term, dit is mijn geest. Heb u dat nog? Maar men is dat helemaal kwijtgeraakt. Het is de uitbeelding van de gemeente als zodanig, als eenheid met Christus. Daarom deelt hij het uit en krijgt men ervan te eten. En zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk, sorry dat ik altijd katholiek erbij zeg. Ik moet gewoon zeggen, in de Roomse Kerk. Maar zelfs in de Roomse Kerk zegt men dat de voorstelling uit Johannes 13 en wat er verder volgt, van het heilig avondmaal enzovoorts, dat staat daar niet, het heilig avondmaal, maar ik bedoel, daar is men samen in die opperzaal rondom die ene tafel, is dan het idee. Daarvan zegt men, dat is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Daar hebben ze gelijk in, als ze maar niet denken dat dat de Roomse Kerk is. Maar ze hebben er gelijk in. Maar hoe komen ze erbij om te denken dat het een beeld is van het lijden en de dood van de Heer Jezus? Zelfs dat is daar in strijd mee. En overal in de wereld is de maaltijd, het brood en specifiek ook de wijn, een uitbeelding van leven. Heb je dat? Ik zei overal in de wereld. Want er bestaat zoiets. Waar het staat in mijn kast weet ik echt niet. Ik zou niet eens weten welke kast, maar er bestaat zoiets als een soort index, een soort encyclopedie van de beeldspraak, van typen, van symboliek heet het dan, in de wereld. En bij voedsel en zeker bij wijn staat daar gewoon dat het een beeld is van het leven als zodanig. En waar het leven omarmd wordt en gevierd wordt, daar is sprake van een maaltijd. En in de Bijbel is dat ook zo. En dan houdt men vol dat de avondmaalsviering, dat dan precies het tegenovergestelde zou zijn, want dat is het dan. En ik vind het erg triest, ja.
Oh ja. In die tijd hadden ze weinig weerwoord, denk ik.
Men heeft er geen antwoorden op. Het is nou eenmaal traditie en men weet niet beter en men wil ook niet beter weten. Dat is nou jammer. Maar doe maar. Maar hier staat het dierbaar bloed van Christus van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is het leven van de opgewekte Christus. En onze verlossing ligt vast in het leven van Christus in zijn opstanding. Moet ik nog meer zeggen? Oké, het evangelie is niet de prediking dat Jezus voor je gezonden gestorven is. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat God hem sindsdien heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, opdat een ieder die in hem gelooft, in de verhoogde Christus, ik ben in een paar schriftplaatsen tegelijk nu, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. U weet wel. De verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3 was dat dan weer. Enzovoort. Maar kijk het maar na. De prediking van het evangelie is de prediking van... Gij hebt hem weliswaar gekruist. Maar God, oké, in overeenstemming met de raad gods. En met, in overeenstemming met wat de profeten erover gezegd hebben. Lees het maar na in Handelingen 2 of Handelingen 13 in hoofdzaak dan. Maar vooruit. Maar God heeft hem opgewekt. Dat is het. Trouwens, 1 Korinthe 15 zegt... Indien Christus niet is opgewekt, dan, en gij alleen voor dit leven op Christus zijt hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. En dan zijn verloren degenen die inmiddels ontslapen zijn, gelovig of niet. Staat er. Kortom, de verlossing is niet in de kruisiging. De verlossing is in wat daarna komt. En de kruisiging ging daar noodzakelijk aan vooraf om de openstaande schuld te delgen. Hebben jullie dat nog? De oude rekening is betaald, lang geleden. Dat is dan ook een Engels lied naar het Nederlands vertaald trouwens. The old account was settled long ago. Zo is het maar net. En daarna is de weg vrij voor enzovoorts. In Galaten heet dat gewoon, eerst moest de wet voltooid worden en zijn noodzakelijke loop hebben. En daarna was de weg vrij voor de vervulling van Gods belofte aan Abraham. Wat je maar wil, overal vind je precies hetzelfde getuigenis. En terug naar 1 Korinthe 11 was dat. 1 Korinthe 11, zo dikwijls dat gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Betekent gewoon, zo verkondigt dat het oude verbond en daarmee de oude schepping beëindigd is. De Heer is gestorven. En sindsdien, daarna, leven wij na de dood van de testamentmaker, want ik spring gewoon naar Hebreeën, leven wij onder het nieuwe testament, onder een nieuw verbond. En altijd wanneer wij uitdrukking geven aan dat leven van Christus waaraan wij deel hebben, verkondigen wij daarmee en daardoor de dood des Heren, namelijk het eind van het oude. En dat je dat specifiek in Korinthe vindt, ja, dat is bekend. Dat is omdat de Korintiërs niet wilden accepteren dat het oude beëindigd is. En dat we elkaar niet kennen naar het vlees, maar naar de geest dus, enzovoort. En dat wij in Christus een nieuwe schepsel zijn. En dat het oude niet meer telt. En dat de gedaante deze wereld voorbij gaat. Ik citeer maar links en rechts wat uit de Korinthebrieven dan. Zonder te vermelden waar het precies staat, want dan duurt het nog veel, veel langer. Het gaat mij maar nu maar om het beginsel. Onze verlossing in Christus Jezus is omdat hij leeft. Omdat hij leeft. Because he lives. En onze Nederlandse vertaling van het lied van Gloria Gaither vind ik erg tekortschieten, maar ik heb ook niks anders kunnen bedenken hoor. Maar dat is mijn afdeling ook niet. Want ik vind hem erg, erg negatief. De Nederlandse versie. Ik vind hem erg negatief. Ja, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nou, nou. Het is because he lives. I can face tomorrow. Maar binnen dat aantal lettergrepen kan ik het ook niet in het Nederlands zeggen. Huh? I can face tomorrow. Omdat hij leeft, kan ik de toekomst tegemoet zien. Zonder, inderdaad, zonder angst, maar in tegendeel, dat daarin onderweg zijn enzovoorts. Het is veel positiever dan in onze Nederlandse vertaling, helaas. En bovendien had het dan nog maar, want we kennen de complete ook niet, die hebben we maar helemaal niet vertaald, van hetzelfde lied. Dat begint met een geboren baby, een jonggeboren baby. Het verhaal is dat ze het geschreven heeft, Gloria Gaither, na de geboorte van een van haar dochters, geloof ik. En En zo van, we moeten van de kind terechtkomen. Want je plaatst een kind in de wereld, enzovoorts. En dan komt het refrein, because he lives, I can face tomorrow, enzovoorts. Nou ja, ben ik niet bang voor morgen. Zegt het iets over de Nederlandse volksaard of alleen maar over de taal?
Ik denk
de taal. Nou ja, oké.
Engels is rijker.
Ik heb ook niks beters kunnen bedenken, sorry. Ik heb het wel even geprobeerd, ooit. 10 minuten, maar ik kom er ook niet uit. Dus, maar als ik het zing, denk ik altijd naar de Engelse tekst. Toch. Ja. Ja. Toen maar. Maar het is het onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, enzovoorts. Maar in dat verband, in verband met dat bloed, moet ik u ook dringend lezen trouwens, Hebreeën 9. Dat vind ik een van de meest essentiële versen in het Nieuwe Testament. Hebreeën 9 namelijk, waar staat dat, want ja, het zijn van die lange zinnen, waar staat dat vers 11, Christus gekomen zijnde, dat wil zeggen, Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gezien vanuit oud-testamentische tijd. Toekomende goederen zijn dan de dingen van het Nieuwe Testament. Maar Christus, gekomen zijnde, en wanneer kwam de Christus? Strikt. In zijn opstanding. Jawel. Daar gaat het ook over. Daar begint dit boek ook mee, hè. De opgewekte. Christus gekomen zijnde. En zeker, hij werd hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar op grond van onvergankelijk leven. Staat 2 hoofdstukken eerder. In hoofdstuk 7. En dus Christus, de hogepriester der toekomende goederen. Gekomen zijnde is daarna. Dus. En dan helemaal in vers 12. Door zijn eigen bloed, en het hele stukje ertussen heb ik ongeveer tussen haakjes gezet om de hoofdzin te lezen. Ik ben nog van voor de Mammoetwet, van voor Kals. Wij moesten netjes leren redenkundig ontleden. Ja, op de lagere school al, ja, zeker wel. Natuurlijk wel, onderwerp gezegd, een leidend voorwerp. De rest haal je eerst uit de zin weg. Wat is de hoofdzin? En de rest zijn de toevoegingen. Dat is leuk. Die krijgen gekke benamingen. Maar doet er niet zoveel toe. De hoofdzin. De hoofdzin is. Maar Christus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed. Hebben jullie dat gevolgd? Ik heb dus tussen haakjes staan. De hoge priester der toekomende goederen. En ik heb vervolgens tussen haakjes staan, door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar we komen tussen haakjes, eigenlijk zijn het nog meerdere zinnen en bepalingen en tussenzinnen, en dus het is erg ingewikkeld. Maar de hoofdzin is, maar Christus, gekomen zijnde, is door zijn eigen bloed, eenmaal, en eenmaal in de zin van once and for all. Ja, eens en voor altijd. Ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Maar u denkt, nou ja, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar denkt u nou dat die eerst zijn bloed op van Gogel daar bij elkaar ja, het zijn toch dingen die je kunt denken. Je kunt ze niet zeggen, maar je kunt ze toch denken. Door zijn eigen bloed, waar was dat dan? Dus door zijn eigen leven, de opgewekte Christus, is op grond van zijn leven, naar de kracht, er staat de krachtens onvergankelijk leven. Dat is 7 vers 16, waar ik net ook op doelde. Hij is hogepriester geworden naar de kracht des... Dat is in gewoon Nederlands, gewoon krachtens. Onvergankelijk leven. En naar die kracht is hij dus ingegaan als hogepriester in het heiligdom. Zal ik het u vandaag eens moeilijk maken? Ik zal u vertellen hoe ik het geleerd heb van mijn vader. Die... Maar ik heb het toch van hem geleerd. Die zei, die ging ervan uit, wat moet je ook anders, dat de Heer geofferd werd aan het kruis. Dat dat een offer is. Ik bedoel, dat is het gangbare jargon. Je ontkomt er ook niet aan. Dat vind je ook in alle liederen terug, zal ik maar zeggen. En ik roep altijd, ja, maar het probleem daarvan is dat dan het kruis ineens gemaakt wordt tot een altaar, want er kwam toch een offer aan. En de kruis is toch niet een altaar? De kruis is toch een bediening des doods? Het is toch een vloek voor u? Vervloekt is een ieder die op het altaar komt. Dat is toch niet zo? Het is vervloekt die is een ieder die aan het hout hangt. Dus ja, dan ik heb altijd met van die kromme... dingen rondgelopen van, ja, dat, ik geloof het, ik wil het wel geloven, maar ik begrijp het niet. Je kan het niet begrijpen. Ik wil het wel geloven, maar ik kan het niet begrijpen. Maar zo werd dat dan toch gebracht. En mede door die opvatting heeft ons woord offer ook een andere betekenis gekregen dan de oorspronkelijke. Een offer is namelijk een offerte. Is dat wat geoffreerd wordt, dat wat aangeboden wordt. Dat staat ook gewoon in je woordenboek, hoor, dat het dat betekent. Alleen binnen het christendom krijgt het dan ineens een andere, door het christendom krijgt het een andere betekenis en spreken we over verkeersslachtoffers enzovoorts. Waar is het altaar dan? En welk goede doel dient het dan? Waarom heet dat offer? Aan wie worden die slachtoffers dan geofferd? Opgeofferd aan het verkeer, wordt het verkeer dan beter van dan? Of wat? Dan blijf je met diezelfde kromme gedachten zitten. Dat kan toch helemaal niet? Dus misbruik van de term. Ik ken er zo nog een paar met andere Bijbelse woorden die ook zo'n andere betekenis hebben gekregen. Maar toen maar. Nee, het idee was dan dat wij leerden dan zoiets als de Heer werd geofferd aan het kruis. En dan komt hij. Maar daarna in zijn opstanding en hemelvaart heeft God gedemonstreerd dat hij dat offer aannam. Zodat het in tweede instantie is mijn analyse achteraf, ik heb het mijn vader nooit gezegd, maar in mijn, dat doe ik later nog eens, hè. Ja. Dat is het leuke ervan. Naar mijn analyse, dus, dat de Heer dus in tweede instantie weer geofferd werd, om zo te zeggen. Want dat ene heet wel het offer, maar het zou geen offer geweest zijn als dan toch, althans niet van Gods standpunt uit, als God dan dat offer niet zou hebben aangenomen. En zo, of hij dat alleen maar leerde, of anderen ook, dat weet ik niet, dat heb ik helemaal niet gevolgd. Maar toch, het wil toch weer zeggen dat als het alleen maar alleen het kruis was, dan is het toch niet genoeg. Dat heb ik er wel uit begrepen dus. Maar er wordt een punt gemaakt van of God het offer aannam. En dat is natuurlijk een goed punt, omdat de eerste keer als in de Bijbel geofferd wordt, is meteen sprake van of God het offer aanneemt of niet. In Genesis 4, bij Kain en Abel. Dus zo gek is het niet. Ik vind een acceptabele gedachte, maar ja, ik maak bezwaar tegen het kruis als altaar en dus als een offer op een slagbank. Het offer komt daarna pas. En dat is ook wat de Hebreeënbrief uitlegt, maar dan ben ik weer een bladzijde verder, waar dan de uitdrukking staat dat hij komende in de wereld gezegd heeft, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En toen sprak ik, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Maar die woorden, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, die staan in de Bijbel, hier, maar ze zijn ontleend aan het Oude Testament, feitelijk aan Psalm 40. Maar het zijn woorden die gaan niet over kerst, over de geboorte van de Heer Jezus. Het zijn woorden die betrekking hebben op zijn opstanding. Zo van, daar ben ik weer. En ik kom, komend in de wereld, opgestaan uit de dood, komend in de wereld, kwam hij en zei, hier kom ik om uw wil te doen, o God. En dat was zijn offer, en toen nam God dat offer aan. Het is nog verder, toch? Hier ben ik om uw wil te doen. En God nam dat offer aan, dat wil zeggen, oké, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, toch? En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, om een paar psalmen zo heen en weer te citeren. Dat is wat het is. En Hebreeën 10 voegt er zelfs aan toe dat in dit ene offer, want er is echt maar sprake van één offer van Christus, en ook één keer voor altijd, dat in dat offer wij geheiligd zijn. Om de eenvoudige reden dat hij offerde zichzelf, dat staat er ook, een paar keer zelfs in de Hebreeënbrief. Hij offerde zichzelf en daarmee zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Met andere woorden, hij offerde ons dus ook. Per slot hebben wij deel aan alle hoedanigheden, alle zegeningen van Christus enzovoorts. En dus zijn ook wij, als leden van het lichaam van Christus, geplaatst in de dienst van God. Namelijk geheiligd. Dat is de uiteenzetting. Alleen, ik doe dat nou in een paar zinnen. Maar ja, dat waren 10 hoofdstukken al uit de Hebreeënbrief. Dus, ja, maar ik hoop maar dat u minstens uw best doet om het te begrijpen. Maar wat ik speciaal wilde lezen was dus Hebreeën 9. Hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat kan niet over de kruising heen gaan. Hij ging toen niet, trouwens niet het heiligdom binnen. Hij ging het dodenrijk in. Nou goed. En bovendien, het vervolg op vers 12 is vers 14. Via een verwijzing naar oudtestamentische symboliek gaat het in vers 14 verder. Namelijk, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen, want ik lees maar weer eerst de hoofdzin dan. Uw geweten reinigen, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen. Wie zijn geweten? Niet van alle mensen, maar hij stierf toch voor alle mensen, voor goddelozen, voor zondaars, krachtelozen enzovoorts. Romeinen 5. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, let op dat er nergens staat in dit verband, Jezus. Christus. Niet dat het dan anders wordt, maar het is toch heel nauwkeurig. Ja. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Het geweten namelijk van wedergeboren mensen, van gelovigen die delen hebben aan het bloed, namelijk het leven van Christus. En dat reinigt ons. Het bloed reinigt ons geweten van dode werken om de levende God te dienen. Dat is dus de werking van Christus, dan wel van het leven van Christus, in ons als gelovigen. Dat is de reinigende werking van Christus die zijn gemeente reinigt enzovoorts. En vandaar logischerwijze is het nou niet meer zo moeilijk om 1 Johannes alsnog te lezen en op te zoeken. Vers 7 citeerde ik zo zonder meer al. Waar dan staat 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt en niet heeft ons gereinigd. Hoewel dat nog zou kunnen, taalkundig, maar staat volledig in de tegenwoordige tijd, reinigt ons van elke, in modern Nederlands dan, elke zonde. Zie? Dat is wat het nu doet. En dat is niet het bloed van Golgotha, dus. Het is het leven van Christus in ons. Nou ja. En dan moeten we vandaar dus weer terug naar Efeze hoofdstuk 1. Maar ik hoop dat u dit onthoudt. Hè? Bloed is leven. Altijd. En je kunt er niet dood voor in de plaats lezen in deze tekst. Ik hoop dat u dat ook begrepen hebt. Hè? Je kunt niet zeggen de dood van Jezus reinigt ons van alle zonden. Toch? Of hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom door zijn eigen dood. Juist niet, uiteraard, hè? Door zijn leven. Ja. En dan weer terug dus naar Efeze 1. In welke wij hebben de verlossing, de vrijkoping, door zijn bloed. En nu ik deze andere teksten gelezen heb, zomaar een reeks, is de rest van het vers denk ik ook duidelijk, want er staat dat het een en ander rechtstreeks betrekking heeft op de vergeving der misdaden. Dat is precies waar Hebreeën 9 vers 14 het over heeft. En natuurlijk ook 1 Johannes 1 vers 7 en 8 en 9. Namelijk dat dat bloed van Christus ons hart reinigt, ons geweten reinigt van dode werken. Of gewoon ons reinigt van zonden. Of het bewustzijn daarvan. Voor ons als gelovigen. Dat, want dat is wat het in de praktijk doet. En die verlossing betekent dus vrijkoping van de macht der zonde, van de heerschappij der zonde en van alle schuld, dan wel schuldgevoel. Want dat is dan waar het in de praktijk om gaat. Waar we ondergebukt zouden gaan en wat ons zou hinderen om met alle vrijmoedigheid tot de Heer te naderen, dan wel hem te dienen. En dat tot de Heer naderen, dat is een term die ik dan even leen weer uit de Hebreeënbrief. Want er staat dat wij zouden naderen tot hem en tot de troon der genade op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft door zijn... Ja, niet door zijn dood dus, hè? Nou ja, door de dood heen. Alleen dat heen, wat ik er nu bij zeg, dat valt in de vertaling dan weer weg. Maar het is doorheen... De dood zou hij verlossen, zou hij verlossen allen die in slavernij van de dood, van het verderf leven. Dat is Hebreeën 2 trouwens. Maar we hebben de verlossing, verlossing waarvan? Dat is gemakkelijk, dat is verlossing van slavernij, per definitie. Je wordt eruit gekocht uit de slavernij. In slavernij ben je omdat je schuld hebt. En die schuld moet betaald worden, dan word je daarmee verlost van slavernij. In het Oude Testament kennen wij het begrip verlossing ook zonder het voorvoegsel ver. Wat trouwens een heel raar voorvoegsel is. Omdat het totaal niks betekent. Het is namelijk lossing. In de zin van loskoping. En in dat verband kennen wij althans in de vertaling ook degene die daarvoor zorgt. Dat, die heet dan in de vertaling de losser. Niet dat we het zo vaak tegenkomen, één of twee keer of zo geloof ik maar. In de grondtekst veel vaker, maar het wordt ook nogal eens anders vertaald. Want de goel, Hebreeuws, goel is feitelijk de aanduiding van de hoofdverantwoordelijke van de familie. Het hoofd van de familie. Maar degene die het recht heeft ook om die verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. En daarvan gebruik te maken. Vandaar dat je het woord goel vertaald vindt met bloedwreker. Bijvoorbeeld in de wetgeving over de vrijsteden. De bloedwreker. Dus de goel. Maar elders is de goel de losser, met name natuurlijk in het boek Rut. Waar Boas ervan verdacht wordt dat hij, zeg ik dat ongelukkig, maar die wordt geacht, wordt genoemd als losser eventueel voor Rut. En daar met de schoonmoeder, Naomi. Maar toen maar. En dan wordt vastgesteld dat dat wel zo is, maar er is nog iemand die hogere rechten heeft in de familie. Dus dan moeten ze op zoek naar die andere losser. Heb je dat nog? De losser. Want ja, je kan wel losser zijn, maar je kunt er alleen gebruik van maken als je de prijs betalen wilt. Of kunt. Want het hoeft niet. Zo iemand hoeft dat niet te doen. Hij heeft het recht om dat te doen. Dus als jij in de nesten zit en je hebt zo iemand in de familie, dan heeft die het recht om je uit je nest te halen. Uit je... ja, precies. Om je schuld te betalen. En dat kan je niet weigeren. Dat kan niemand hem weigeren. Ook niet de schuldeiser. Hij heeft het recht om dat te doen. Heb je dat nog? Zodat je maar weer ziet dat de mens weliswaar een individu is, maar hij zit toch echt vast ook aan familie. Dat is toch op een of andere wijze erfelijk belast. Behalve dan dat de fiscus daar ook nog wat over te zeggen. Maar goed. Over erfelijke belasting. Maar dit terzijde. Er zit nog wel het een en ander aan vast. Het is een belangrijk gegeven omdat dit de achtergrond is. De wettische basis. Wettige basis. Voor het verlossingswerk van Christus. Die als hoofd van de menselijke familie. Onder de titel zoon des mensen. Zoon van Adam. Het recht had om zijn ziel te stellen tot een ransom voor velen, of hoe het maar heten mag. Heb je dat nog? Dus de basis van zijn verlossingswerk. Maar dat wij verlost zijn nu, dat is in de opstanding van Christus, waarin wij deel gekregen hebben aan zijn leven. En dat leven, zijn bloed namelijk, want dat is de beeldspraak dan. Zijn leven heeft een reinigende werking. Wat doet de Heer aan ons? Nou, we lezen Efeze 5, maar zover waren we natuurlijk nog lang niet. Hij reinigt zich in eigen volk. Maar ja, zo stond het in Titus weer dan, geloof ik. Hier staat het dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, Efeze 5, vers 25, opdat hij haar, die gemeente, heiligen zou, reinigende, gereinigd hebbende staat er, maar dat betekent echt dat hij daar nog mee bezig is. Gereinigd hebben, reinigende met het bad des waters, door het woord, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets desgelijks. Nou ja, datzelfde lees je ook in Titus 3. Dat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, enzovoorts. Het is het reinigende werk van de Heer. En dat dat een reinigend werk is. Ja, dat is het werk van de hoge priester, die verzoening doet voor de zonden des volks, heet dat in Hebreeën hoofdstuk 2 zelfs nog. Maar in hoofdstuk 9 heet dat met zijn eigen bloed of door zijn eigen bloed, reinigt hij onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Ik kan niet missen, dit is wat de Heer aan ons doet. En verlossing in de praktijk is dit. Namelijk dat wij voortaan door het leven gaan als kinderen Gods, in het bewustzijn dat we kinderen Gods zijn, in de vaste hoop van het eeuwige leven, zoals op de rouwkaart stond van rouwkaart. Ja. Nou ja, zoiets. Van onze broeder Piet Brands. Volle verzekerdheid des geloofs stond er geloof ik op, zoiets. Maar zo is het net. Maar zo zouden we niet maar sterven. Zo zouden we door het leven gaan. Zonder dat wij gebukt gaan onder de schuld die wij nou eenmaal van nature en als mens zouden dragen. En misschien nog dragen, maar naar God toe niet. Hij reinigt onze harten van één kwaad geweten. En dat is van belang, omdat elke psychiater je kan vertellen dat al dat wangedrag van zoveel mensen veroorzaakt wordt, doordat die mensen met zichzelf overhoop liggen en met hun schuldgevoelens, en die projecteren ze op elkaar en op de hele mispogen en op de maatschappij en vooral ook op God. Zou je gedacht zijn, dat je de mensen de kost moet geven die menen dat al wat er misgaat in hun leven, dat dat straf is van God over hun eigen tekortkomingen.
Ja.
En daardoor komen ze dan weer zoveel tekort. Dus dat is ook een vicieuze zin. Dat is waar de mens onder gebukt gaat. En van die schrijvers die we tegenwoordig kennen in de politiek, die zo nodig erkenning zoeken en stemmers moeten hebben, of anders wel volgers in, waar we nu ook weer, volgers, nou ja, aanhang moeten ze hebben enzovoort. En erkenning, dat is als compensatie voor hun, voor het besef van hoeveel ze tekortkomen. Nou, dat is gevangenschap, dat is slavernij. Dat is, maar de hele wereld is er vol mee. Zo wordt de wereld gerund. Nou ja. En dan die overheid die ons al beschuldgevoelens aanpraat, omdat wij weer geniest hebben zonder. Niet in onze elleboog, maar. Of omdat we vandaag 4 mensen op bezoek gehad hebben in plaats van maximaal 3. Het is toch bespottelijk, oh jongens. Ik bedoelde alleen maar te zeggen in mijn gebrekkige manier dat de mens in het algemeen een slaaf is van alles. En nu weer van de een of andere griepvirus. Ja, en ernstige. Ja, ik weet het. Ja. Ja, ik weet het. Oké, ja, maar toch. Slavernij en schuldgevoelens, daar gaat de mens. Daar verliest de mens vrijheid mee. Zo werken die dingen. En dat is wat de schrift ons leert. Dat wij door het werk van Christus, en dat is door zijn onderwijs, zijn woord. Hij reinigt ons door het bad des waters. Door het woord, door zijn onderwijs, verlost hij ons daarvan. Hij zegt, heb je eronder gebukt? Ik heb het weggedaan. En ik ben het hoogste gezag. Toch? Dat erken je toch? Ik heb het weggedaan. Ik heb een prijs betaald. Hoger kan niet. Dit is gebeurd. Vertrouw mij maar. Enzovoorts. En ik heb een bestemming voor je. En ik zal je daar brengen. Ik bewaar je daarvoor. En dat zijn de beloften gods die in Christus ja en amen zijn. Toch? Nou, daar gaan die dingen over. En nou ja, dat is wat ons hier in het algemeen wordt voorgehouden. Wij hebben de verlossing. Wij zijn namelijk verlost van per definitie heerschappij. Namelijk die van de zonde en de wet. Nou ja, en de dood. Dat is eigenlijk dat is de laatste vijand die teniet gedaan wordt, heet dat. Maar toch, dat is de basis van dat alles. Want voor zover we van zonde en wet bevrijd zijn, is het legaal, op legale wijze gebeurd, namelijk door de dood heen. Maar als er geen opstanding is, als er geen bloed van Christus is, geen levende Christus, heeft het geen zin, dan zijn wij verloren. Nou ja, dan mogen we hier nog een poosje rondlopen. En op het moment dat je dan overlijdt, ook als gelovige, ben je verloren. Heet zoiets, want zo staat het in 1 Korinthe 15. Wij gaan weer terug naar Efeze 1 vers 7. Wij hebben de verlossing. Namelijk, wij zijn verlost van de heerschappij van zonde, dood en wet. We zijn vrijgekocht. We zijn vrij door zijn bloed, door zijn leven namelijk. En daardoor hebben wij dus de vergeving der misdaden. En mijn vader, dat zei ik toch al wat mijn vader zo af en toe ervan zegt, zei, die las dan 1 Johannes 1 vers 7, nee vers 9. En dan las hij, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar zei je dan, dat betekent niet dat je je zonde één voor één moet beleiden, want anders krijg je geen vergeving. Want er staat ook niet op voorwaarde dat. Dus het wordt in geval dat u dat doet, uw zonden beleiden, wat geenszins verplicht is. Nou ja, in het algemeen, je zou komen tot geloof tot bekering, onbelijdenis van zonde, van je algemene positie. Maar dit is een heel ander ding. En hij zegt, dat staat er niet. Bovendien, en dat is dit vers, zei hij, er staat, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. U weet wel, het bloed van Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, en er staat niet naar de rijkdom onze belijdenis. Dat is vaak sterk hoor, wat er niet staat. Ja. Maar er staat, na de rijkdom zijn er genade. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Verstand staat er dan in de NBG. Bovendien, om nog een keer terug te gaan naar 1 Johannes 1. Indien wij onze zonden belijden en er staat er niet, hij is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Want dat punt is al lang gepasseerd. Hij is getrouw en rechtvaardig. Getrouw namelijk aan degene die hem aangesteld heeft. Dat is Hebreeën 3. Waar staat dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Tot hoofd over het huis, namelijk tot hoge priester van zijn volk. En rechtvaardig. Gebaseerd namelijk op het historische feit van zijn dood en opstanding. Zie? En dus is hij getrouw en rechtvaardig. Dus ook als wij onze zonden belijden, dan vragen we niet om genade of iets dergelijks. Dan doen wij een beroep op de trouw en rechtvaardigheid van Christus. Heb je dat nog? Ja, en waarom je dat ooit anders leert? Nou, dat is makkelijk. Dat is niet omdat het anders in de Bijbel staat, maar dat is omdat het algemene theologie is die ontwikkeld is buiten de Bijbel om. Alle religie werkt zo. Je bent overgeleverd aan de goden, dan wel aan God, ongeacht hoe die heet. En als je dus iets verkeerd gedaan hebt, dan zit je in de problemen. Dus dan moet je een beroep doen op de goedwilligheid van de een of andere God die je dan als zodanig erkent. En misschien moet je er dan ook nog wat voor betalen. Geef je die God wat, dan kan je hem omkopen. Gunstig stemmen heet dat. Maar zo noemen ze dat bij de maffia ook hoor. Omkopen, alsof het te koop zou zijn, of het genoeg zou kunnen zijn en dat soort dingen meer. Maar dat is hoe het in al die religies gaat. Heb je dat nog? En in die een of andere religie zeggen ze dan als Allah het wil. Want men weet kennelijk niet wat Allah wil. Allah is volkomen onberekenbaar. Maar de volgende hier is in vers 9. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil om enzovoorts. Kortom, God heeft ons zijn wil bekendgemaakt. Wij weten wat hij wil. Hij wil dat we hem serieus nemen en naar hem luisteren. Gehoor geven aan wat hij ons openbaart, dan rekent hij ons geloof tot gerechtigheid en zegent hij ons ongevraagd met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En vandaar hier deze opsomming of samenvatting. Moeilijker is hij niet. Alleen daarna is het punt, wat kunnen wij eraan doen, wat kunnen we toen of af? Ja, niks, dit is wat God geregeld heeft. En dat is wel zo veilig natuurlijk. Wel zo zeker ook. Ja. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Naar de rijkdom zijner genade. Met welke hij overvloedig. Let op rijkdom. Overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. Ja, er was ook geen andere manier dan om zalig te worden dan uit zijn genade. Ik bedoel, wij waren niet in staat om onszelf te verlossen, dan wel vrij te kopen. Wij beschikten niet over het nodige kapitaal, integendeel. Dus er was geen doen. En uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem, omdat wij nou eenmaal die wet niet kunnen houden. Wij zijn namelijk verkocht onder de zonde. Dit is Romeinen 7. Verkocht onder de zonde. Dat betekent gewoon, gekke dat ze dat niet weten, slaaf van de zonde. Verkocht onder de zonde. Wij moeten daaruit vrijgekocht worden. Nou, dat is dus gebeurd, enzovoorts. En voorzichtigheid. Ja, inzicht komt waarschijnlijk ook goed in de buurt, maar ik vind het woord voorzichtigheid zo mooi. Ik weet niet eens of het precies de Griekse betekenis van het woord dekt, maar voorzichtigheid. Voorzichtig wil zeggen met voorzicht. Dat je inzicht hebt over wat er eventueel zou gebeuren en hoe het zou gaan als je er niks aan doet. Dat is met voorzichtigheid. Heb je dat? Ja. Het heeft iets met zicht te maken. En daar dus toch, daarmee dus toch iets met wijsheid en kennis. Het zijn gewoon twee synoniemen natuurlijk. Hè? Het is een synoniem, ja. Wijsheid en voorzichtigheid. Goed. Wij zijn dus vrijgekocht. Daar zijn hele hoofdstukken in de Bijbel die daarover gaan. Maar toch maar. Die namelijk verlost van heerschappij van de zonde. In, nou ja, in elk geval in Romeinen 6. En heerschappij van de wet in elk geval in Romeinen 7. Nou goed. Waarna volgt in vers 9. De vijfde in de reeks. Of dat toeval is... Ach, dat weet ik ook niet, maar ik kan het makkelijk onthouden. Want 5 staat voor verborgen dingen. Zo zonder meer. U weet wel. 4 hebben wij. Dat zijn de zienlijke dingen. En toch, wij gebruiken ook onze hand. Zo. Maar het zijn niet die 4 vingers die je doet. Het is die duim die erachter steekt. Dus dat geeft de kracht aan mij. De opponeerbare duim, die je soms kunt zien. Maar goed, dat was meer mijn broer, mijn jongste broer. Als die wat vasthield, hield hij het zo vast. Nee, het was syndroom van Down. Dat is kenmerkend daarvoor. Die opponeerde de duim niet. Die blijft ernaast zitten. En dat is een gebrek. Dan heb je wat, maar het is een gebrek. Ja, je hebt wat en dus mankeer je wat. Dat vind ik zo'n rare taal. Ik kan er nog steeds niks mee. Maar toe maar. Maar 5 gaat over verborgene dingen. Zowel positief als negatief. Bij het getal 5 trouwens, niet dat het cijfer hier staat, maar het is telling en of het toeval is of niet, dat heb ik geen idee van. Maar van 5 wordt wel eens gezegd, is het getal van de genade of zoiets. Daar kom je een heel eind mee. Maar met 5 steden van de Filistijnen, dat is weinig genade, ja, precies. Dus dat ga je niet helemaal redden. 5 staat voor verborgene dingen, dus voor geestelijke dingen eigenlijk. En dat kan positief zijn. Dan heb je het over de Heilige Geest bijvoorbeeld. Maar ook over de genade tegenover wet, hè? Echt wel. En over de boom des levens tegenover de boom der kennis des goeds en des kwaad. Dit is een hele moeilijke die ik nu zeg. Want ja, heb je dat wel eens gehoord? Dat de getalswaarde van de term boom der kennis des goeds en des kwaads gedeeld door 4... komt overeen met de getalswaarde van de boom des levens. Oké. De boom des levens verhoudt zich tot de boom der kennis des goeds en des kwaads als 1 staat tot 4. Of het toeval is, een heel bijzonder soort toeval dan. Maar goed. Het is namelijk het onzienlijke tegenover het zienlijke. Het is het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. Het is de 5e bedeling waarin wij leven, maar dat is hier ook aan de orde in vers 10. Vervolgens, dan wordt dat begrip ook geïntroduceerd, tegenover de eerste 4, tot en met de wet, 4, enzovoorts. Maar goed, meer moet ik er niet over zeggen, per slot staat hier niet een rang nummer 5 bij, behalve in de kantlijn in mijn Bijbel, daar heb ik er zelf een keer bij gezet. 5. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid, dat is wat het is. 5 staat voor verborgene dingen. In dit geval gaat het over de verborgenheid van Gods wil. God heeft ons iets bekendgemaakt. Iets dat hij kennelijk niet bekend heeft gemaakt aan de wereld, wat dat ook wezen mogen, maar alleen aan degenen die in Christus zijn. Heb je dat? Want in die opsomming staat het. De verborgenheid van zijn wil. En dat in overeenstemming met zijn welbehagen. Dat wil zeggen, dat heeft hij zelf zo bedacht. En zo doet hij dat. Het punt is namelijk dat die verborgen wil van God, om het nou even iets te vereenvoudigen, de verborgenheid van zijn wil, kortom zijn verborgen wil, die hij zich voorgenomen had in zichzelf, houdt in om... Ja, wat ik nou aarzel is omdat ik de vertaling moet corrigeren. Maar het valt wel mee eigenlijk. De Statenvertaling is wat dat betreft dan toch de beste die ik ken. Al moet ik erbij zeggen dat het woordje in normaal gesproken vertaald wordt, normalerwijze, voor de germanisten onder u, vertaald wordt met tot. Het is het Griekse eis. En dat betekent niet maar tot, hoewel die vertaling in het algemeen goed kan, maar het betekent feitelijk tot in. Waarmee ik dus illustreer dat wij er ook geen Nederlands woord voor hebben, want tot in zijn eigenlijk van oorsprong twee woorden. Nou, we schrijven het denk ik nog steeds als twee, toch?
Ja.
Ik ben niet de meester in de spelling. Maar,
In het Engels into.
In het Engels is het into, en die hebben het omgedraaid. Dus in tot. Het is tot in. Het betekent namelijk daarna toe, tot. Want tot en toe is hetzelfde. Hè? Daarna toe, maar ook erin. Dus niet tot aan de rand, maar voorbij de rand, erin. Dus dan wordt het tot in. Hier is alleen vertaald met in. Dat kan soms ook, en in sommige gevallen is dat ook duidelijk genoeg. Maar ik zeg het er maar even bij, want in sommige vertalingen staat iets als om ter. Ter. En ter is tot de. En dan een vrouwelijk woord of zo, hè. Om ter voorbereiding staat er dan, want hebben ze het woord oikonomia vertaald met... Het bereiden, huishouding, en daar hebben ze bereiden van gemaakt. En dan heet het ter voorbereiding van de van het einde der tijden of zoiets. Want vol kan je vertalen met einde. En ze rekken er wat aan, omdat ze deze term niet kunnen plaatsen. Men houdt niet van het woord bedeling. Nou, in de dagen van de Statenvertaling ging dat nog wel. Maar ja, dan hebben ze het alleen maar over twee. De Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische bedeling heet het dan. Maar goed. Maar hier staat dus om tot in. En als ik het overdrijf, dan wordt het tot en met. Zo staat het er ook weer niet, dus ik had dat niet mogen zeggen, maar toch. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Het woord bedeling, nou laat ik het dan zo zeggen, de bedeling heeft iets, toch iets van doen met tijden sowieso, maar het gaat hier over iets wat nog toekomst is, hè? Dat mogen duidelijk zijn, hè? In die richting. Het is een doel waaraan gewerkt wordt. En dat gebeurt tot in de bedeling van de volheid der tijden. Bedeling, dat woord, dat komt hierna in hoofdstuk 3 nog twee keer voor, waar het trouwens één keer wegvertaald is. Daar vind je het namelijk in vers 2, de bedeling der genade gods. En in vers 9, de bedeling der verborgenheid. Alleen daar is het woord oikonomia vervangen in de Textus Receptus door koinonia. In plaats van oikonomia, koinonia. En dat wordt vertaald met gemeenschap. Maar wat nou de gemeenschap der verborgenheid is, zoals het nu staat, zuster, als laat u me dood. Ik heb geen idee. En Joost weet het volgens mij ook niet. Je kunt bedenken wat je wil, maar dit is gewoon wartaal. Ja, sorry. Maar het is ook niet correct. Het moet zijn welke de bedeling der verborgenheid zijn. Als je erop staat, wil ik wel eens, maar dan moet ik het tevoren aangeven, dan wil ik u wel een lijstje geven van de manuscripten waarin het inderdaad zo staat en de andere manuscripten waarin het dan niet zo staat. En of u daar wijzer van wordt, dan moet je het ook maar gewoon geloven. Dus ja. Voor mij is de doorslaggevende samenhang van de tekst. Maar ja. Dus het heet bedeling der verborgenheid, dan wel bedeling der genade Gods. Maar dat is onze tegenwoordige bedeling, want die is aan de orde hier in hoofdstuk 3. Dat hoop ik u later uitgebreider te laten zien. Maar hier in hoofdstuk 1 is sprake van de bedeling van de volheid der tijden. En bedeling, ja, dat is de armenzorg, dat weet u toch, hè? Staat in uw woordenboek, bedeling.
Dat is ook voorbij.
Ja. Als, dan was je van de bedeling. Dan kreeg je bijstand of zo. Ja, dat heette echt zo. Bedeling, ja, dat heeft met bedelen te maken, zeker wel. Maar bedeling, het is een raar woord in de vertaling. Het grondwoord, ik moet het snel doen, want we zijn aan het eind vanavond langzamerhand. Dus het komt me goed uit, dan mag ik het snel doen. Want het is ook maar een eenvoudig verhaal. Het is de vertaling van oikonomia. Dat is ons woord economie. En dat... Hè? En dat letterlijk... Nou, ik moet letterlijk... Nee, etymologisch... is het van oikos... en nomeo. En oikos is een huis. Een huis. En nomeo is eigenlijk ons woord nemen. Maar houden is beter. Het is namelijk nemen en geven. Het is allebei. Dus het is wat erin komt en wat eruit gaat. En bij economie weet u dat ook. Want bij economie gaat het om wat erin komt en wat eruit gaat en wat het verschil is. Dus je winst- en verliesrekening en daar moet je belasting over betalen. Ja. Hè? En over wat je dan overhoudt ook weer. Maar toe maar. Maar dat is allemaal mooi bedacht. Economie. Maar de fout in de redenering is gelegen, is fundamenteel. De fout in de redenering is deze, dat deze betekenis is afgeleid van de Griekse etymologie, de woordafleiding. Dat is dan nog heel wat anders dan de toepassing van het woord in de praktijk. Maar los daarvan, fundamenteel is er maar één methode goed. Dat is, je moet kijken in de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Het Oude Testament in het Hebreeuws, maar daar is een Griekse vertaling van. Die stamt uit de tweede eeuw voor Christus. Dus die bestond al lang in de dagen dat het Nieuwe Testament geschreven is. En het punt is dat je dit woord dan moet opzoeken in de Septuaginta in het Oude Testament, om te zien van welk Hebreeuws woord het de vertaling is. Heb je dan? Ja. Ja. Wat las ik nou? Nou, er was een kennis van mij was overleden. En er stond op Facebook en internationale kennissen die schreven een soort commentaartje. Onze gedachten gaan uit, stond in Engels, onze gedachten gaan uit naar degene linksachter.
Dat
is wel
niet.
Heb je dat? Nee, het stond in de Google-vertaling daarvan. Het kwam uit het Noors, geloof ik. Ja. Onze gedachten gaan uit naar linksachter. The left behind. Jongens, wat moest je dus doen? Eerst terug naar het Engels. Om het te begrijpen. Nou ja, ik vind het mooi. Toch wel. Het is lachen. Maar doe maar. Maar dit ook. Bedeling is namelijk... Het Griekse woord oikonomia is namelijk de officiële vertaling van het Hebreeuwse woord mashal. En mashal is het bekende woord, algemeen bekende woord, voor regeren. Sterker nog, als je Hebreeuws gaat leren en je moet leren werkwoorden vervoegen, dan doe je dat aan de hand van dit woord, mashal. regeren. Heersen. En het zelfstandig naamwoord is heerschappij. In onze statenvertaling. Heb je dat? Dus als dat martial als zelfstandig naamwoord gebruikt. Het kan ook een werkwoord zijn. Maar als het als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt. In het Oude Testament martial. Dan vertaalt men het naar het Nederlands met heerschappij. En naar het Grieks met oikonomia. Dus wil je een beetje consistent vertaling hebben. En concordant noemen ze het ook wel.
Ja,
concordante vertaling. Jawel, jawel, moeilijke woorden. Dan moet je het woord bedeling dus lezen als heerschappij. En dat is wat het is. Want heerschappij der genade uit Efeze 3 vers 2 kennen wij. Omdat wij het kennen als gij zijt niet onder de wet maar onder de genade. Uit Romeinen 6. Of als de troon der genade in Hebreeën 4. Letterlijk. Dus heerschappij der genade. Wij leven onder de, of in, of onder de heerschappij der genade. Wat is kenmerkend voor onze huishouding? Voor onze milieu. Voor onze samenleving als gelovigen? Genade. Wat is de basis voor de christelijke ethiek? Genade. Niet wet, dat weet u toch, hè? Want genade heerst. Dat is Romeinen 5, de laatste verse. Opdat genade zou heersen door die ene, enzovoorts. Dat is bedeling der genade. En de andere is bedeling der verborgenheid, vers 9 van hoofdstuk 3 nog steeds. Dat is wat heerst vandaag, wat kenmerkend is voor onze bedeling, is dat de Heer zich verbergt en dat wij deel hebben aan de verborgenheid, dan wel de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, dan wel der hemelen. Later heb ik het er misschien wel uitgebreider over, maar dat is wat het is. En nu terug naar, want ik heb nog 1 minuut, nu terug naar Efeze 1. Vers 10. De verborgenheid van Gods wil is om tot in de volgende bedeling, tot in de bedeling, de heerschappij van de volheid der tijden. Dat is weer een andere huishouding, andere omstandigheid, andere heerschappij. Om tot in die bedeling, die hierna nog moet komen overigens. Het al, tapanta, alles, het al, tot één te vergaderen in Christus. Letterlijk staat er inderdaad onder één hoofd samen te brengen. Tot één hoofd te vergaderen. Namelijk twee dingen, beide. Wat in de hemel is en wat op de aarde is. Mijn korte verklaring is deze. Wij leven in de bedeling der genade Gods, dan wel in de bedeling der verborgenheid, met de termen uit hoofdstuk 3, 1 bladzijde verder, gewoon hiernaast in mijn Bijbel. En de volgende bedeling, deze bedeling komt namelijk een eind aan bij de ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Daarna komt, als u mij vraagt, de bedeling van de volheid der tijden. Dat is trouwens de enige andere die als zodanig, als bedeling, onder die term in de Bijbel genoemd wordt. Letterlijk zo. Die komt hierna, want in die dagen zijn nogal wat tijden vol. Zoals die van onze bedeling. In elk geval, want daar begint het mee. Het is ook de vervulling van de 70 weken van Daniël. Die dan nog vol moeten worden. Dan heb je nog de 2500 jaar van Babel. Die vervuld moeten worden. Dan nog de 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn verschijning op de Olijfberg. Aangenomen dat u dat mij vraagt. Daarom zeg ik dat zomaar even. En dan heb je natuurlijk nog 40 jaren als zodanig. Dat lijkt me toch redelijk profetisch aangekondigd. 7 jaren en 33 jaren die passeren zouden vanaf het begin van de 70ste week tot aan de definitieve vestiging van de troon van de zoon van David in Jeruzalem. dat dan inmiddels erbouwd is. Dus ik dacht dat dat wel aardig klopt. Met volheid der tijden. Er zijn er ook nog die denken dat dan de 6000 jaren vol zijn vanaf Adam tot aan het begin van de 1000 jaar. Dat, of dat klopt, weet ik niet, maar toch maar. Doet er ook niet toe, dit lijkt me voldoende. Dan hebben we het over twee bedelingen, de tegenwoordige en de toekomende, die dan toch niet langer duurt dan 40 jaar bij elkaar, overigens. Maar het zijn twee bedelingen en in die twee bedelingen gebeuren twee dingen. Dat wil zeggen, wat in de hemel is en wat op de aarde is, wordt onder één hoofd samengebracht. Maar ook zonder, dit is deze tekst, met mijn hand op deze tekst, wat niet mag, maar met mijn hand op deze tekst, laat ik het niet merken, is heel goed uit de Bijbel uit te leggen dat het inderdaad zo is. Dat God in onze dagen wat in de hemel is, samenbrengt onder Christus, aan Christus onderwerpt. Ik ben nu 1 minuut over tijd, maar goed. Ik zal het u zeggen. U en ik zijn namelijk met Christus gezet in de hemel, maar abusievelijk verkeren wij nog in het vlees, terwijl ons vandaag gezegd is dat vlees en bloed, het is ons gelezen namelijk, dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven kunnen. Dus er moet nog wat aan gebeuren. En zie, ik vertel u een verborgenheid, 1 Korinthe 15 was het, verborgenheid, hier, verborgenheid, dit woord. Ik vertel u een verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Over de opname van de gemeente. Daarmee wordt wat in de hemel is, u en ik dus ook, definitief en voor de volle 100% aan Christus onderworpen. Dan is het hemelse volk ook daadwerkelijk in de hemel in elk opzicht. En tot vandaag is er allerlei volk wat zich in de hemel bevindt en wat daar niet zou moeten zijn, feitelijk. En dat wordt er dus gebonjourd, want dat is een hele goede dag dan. Toch? Hè? Een mooi woord is dat toch? Nou ja. Dat is de nederwerping van Satan en zijn personeel. En die twee dingen beide samen worden achter elkaar vermeld in dat ene hoofdstuk in Openbaring 12. Satan en zijn engelen, de draak en zijn engelen, uit de hemel geworpen en de gemeente opgenomen. Heb je dat? Dat is het einde van onze bedeling. En dan is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen. En op aarde eigenlijk nog niks in de praktijk. Nou ja, er zijn twee getuigen dan. Maar dan moet het op aarde nog beginnen. En de daaropvolgende 40 jaren, dat is in de bedeling van de volheid der tijden. Daarin wordt alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. En ook dan, indien niet goedschiks, dan kwaadscheeks of gewoon ook dan naar de kracht waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen. Met dank aan Filippenzen 3, 4, weet ik het, 3 geloof ik. Maar dat is wat gebeuren gaat, dus dat klopt inderdaad. En daarna zeg ik, nu nog helemaal ontslapt, maar dat is het geheugensteuntje voor mij voor de volgende keer. Dat hele begrip verborgenheid, dat is niet zomaar een woord. Je kunt het namelijk, als je wil, zou je het kunnen weglaten. Ons bekendgemaakt hebbende zijn wil. En waarom staat er bij de verborgenheid van zijn wil? En kijk, als hij ons bekend maakt zijn wil, betekent het dat die wil dus daarvoor verborgen was. Dus waarom staat het er dan? Nee, dat is omdat dit woord verborgenheid een heel specifieke betekenis heeft. Niet één van, het is eerst nog niet bekend, het wordt later pas bekendgemaakt. Zoals die minister, die Wiebes zie je dan staan in profiel. En dan staat hij wat te praten, omdat de journalist die staat hem wat te vragen, waarbij de journalist ook weet dat het flauwekul is, want Dat was middags, want s'avonds zou er een persconferentie zijn. Dus ja, ik vind het allemaal zo overbodig gedoe allemaal. Het maakt een paar uur nou uit, als we toch al, hoeveel maanden zijn we al met het... Waar gaat het? Over corona natuurlijk. Ja, waarover anders? Waar zou het anders over gaan? Maar goed, weet u wel. En dan zegt iemand, nou, dat kan ik u niet zeggen. Ja, ja nee, maar want het is niet netjes om nu al... want vanavond is er een persconferentie en zo. Daar weten ze het wel. Ja, een bepaald tijdstip wordt het bekendgemaakt. Maar deze verborgenheid gaat over een bepaald aspect van Gods heilsplan... dat hij van ouds niet heeft bekendgemaakt zoals hij het nu heeft geopenbaard. Maar ja, deze woorden zijn uit Efeze 3. Daar waren we nog even niet. Maar volgende keer begin ik wel met dit woord verborgenheid. Want wij kennen het al uit het Oude Testament. En eigenlijk altijd, eigenlijk is slag om de arm, maar eigenlijk altijd in dezelfde betekenis en toepassing. Namelijk, het gaat over dat deel van Gods werk dat hij in oud-testamentische tijd niet heeft geopenbaard, maar wel vastgelegd heeft op velerlei wijze in de oud-testamentische geschiedenis. Goed, maar voor vandaag zullen we het erbij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben al reden om u te danken, te mogen staan in de genade, mogen roemen in de genade zelfs, en te mogen leven in het bewustzijn dat u ons verlost hebt van heerschappij, van zonde en dood en wet. Dat u ons gekocht en verworven hebt door uw eigen bloed, zoals we ook dat in uw woord zo kunnen lezen. Kortom, dat wij uw eigendom geworden zijn. En toegevoegd zijn aan de gemeente van eerstgeborenen, die onderweg is naar die zoonstelling en daarmee naar kroon en koningschap en priesterschap. Wij danken u voor het voorrecht zo door het leven te mogen gaan. In het besef dat u de oude mens niet rekent of telt. Dat u de rekening die er was betaald hebt. En dat u ons kent en ziet in Christus. En dat ook onze gemeenschap als gelovigen is in Christus. En op grond van deze nieuwe schepping waarvan we eerstelingen zijn. We danken u daarom dat wij het uitzicht hebben over alle omstandigheden heen. Met name ook over de dood. We mogen weten dat we voor eens en altijd niet alleen met u, maar ook met elkaar verbonden zijn. Als dat volk van eerstgeborenen dat in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dan ook dat we vanavond weer hier mochten zijn. En in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, uw woord mochten openen om te horen naar wat u ons te zeggen hebt. Opdat u ons daardoor zou reinigen van hart en geweten, maar ook opdat u daardoor onze hoop en verwachting zou richten op de dingen die haast geschieden moeten. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.